Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Boomerang Travels in the New Third World is een non-fictieboek van Michael Lewis, waarin hij de wereldwijde nasleep van de financiële crisis van 2008 onderzoekt. In plaats van alleen naar de Verenigde Staten te kijken, reist hij langs landen en regio's die op hun eigen manier verstrikt raakten in goedkoop krediet, schuldopbouw en economische zelfoverschatting. Het boek combineert journalistieke reportage met financiële analyse en laat zien hoe cultuur, politiek en instituties meewerken aan het ontstaan van bubbels. Lewis schrijft over IJsland, Ierland, Griekenland, Duitsland en Californië en gebruikt die voorbeelden om een bredere vraag te stellen. Waarom lijken samenlevingen steeds weer dezelfde fouten te maken zodra geld goedkoop wordt en toezicht zwak is? Het resultaat is een toegankelijk maar scherp boek over macro-economie, nationaal gedrag en de fragiele verbinding tussen groei en risico. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe goedkoop krediet nationale zwakke plekken zichtbaar maakt. Een van de centrale ideeën in Boomerang is dat goedkoop geld niet alleen groei mogelijk maakt, maar ook blootlegt hoe landen omgaan met risico. Lewis laat zien dat lage rente en ruime financiering mensen, banken en overheden verleiden tot gedrag dat onder normale omstandigheden misschien minder extreem zou zijn. In die zin werkt krediet als een vergrootglas. Het maakt niet zomaar problemen groter. Het onthult ook welke instellingen, welke culturele gewoontes en welke politieke reflexen al kwetsbaar waren. De kracht van het boek is dat Lewis de crisis niet behandelt als een enkel technisch falen van markten, maar als een collectieve test van karakter. Landen die zichzelf als rationeel of modern zagen, bleken juist snel te bezwijken voor gemakzucht, speculatie en ontkenning zodra lenen goedkoop werd. Daardoor wordt financiële geschiedenis in dit boek ook een verhaal over menselijk gedrag. Dat maakt de analyse herkenbaar, ook voor lezers buiten de financiële wereld. Ten tweede, IJsland als voorbeeld van snelle modernisering zonder remmen. De IJslandse hoofdstukken laten goed zien hoe een klein land in korte tijd kan veranderen in een oververhitte financiële machine. Lewis beschrijft hoe banken, investeerders en bestuurders in een sfeer van nationale trots en ambitie veel verder gingen dan gezond was. IJsland groeide van een relatief bescheiden economie uit tot een plek die zich gedroeg alsof het een internationale financiële grootmacht kon zijn. Juist die sprong maakt het land in het boek zo betekenisvol. Het gaat niet alleen om cijfers, maar om een cultuur van haast, onderlinge verstrengeling en weinig bereidheid om grenzen te erkennen. Lewis toont hoe een kleine samenleving de illusie van moderniteit kan omarmen en tegelijk kwetsbaar wordt voor buitenlandse financiering. Voor de lezer is IJsland daarom meer dan een casus. Het is een waarschuwing dat schaal geen bescherming biedt tegen financieel overspannen gedrag. Integendeel, in een klein land kunnen de gevolgen van zelfbedrog juist extra snel en scherp zichtbaar worden. Ten derde, Griekenland en de logica van ontkenning in de publieke sector. In de Griekse delen van het boek verschuift de aandacht van banken naar de staat zelf. Lewis laat zien hoe begrotingsproblemen, zwakke belastinginning en politieke gunsten samen een systeem vormen waarin structurele tekorten jarenlang verborgen kunnen blijven. Het gaat hem niet alleen om fraude of inefficiëntie, maar om de manier waarop een samenleving zich wentelt in uitstelgedrag. Wanneer te veel groepen profiteren van een onhoudbaar systeem, wordt hervorming politiek moeilijk en sociaal pijnlijk. Lewis maakt duidelijk dat de crisis dan niet plotseling ontstaat, maar al lang onder de oppervlakte leeft. In zijn beschrijving van Griekenland laat hij zien hoe schulden niet alleen economisch zijn, maar ook moreel en institutioneel. Het land wordt een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer een overheid uitgaven blijft stapelen zonder geloofwaardig tegenwicht. Voor lezers is dit hoofdstuk belangrijk, omdat het laat zien dat macro-economie altijd verbonden is met bestuur, vertrouwen en collectieve keuzes. Financiële cijfers krijgen pas betekenis als je begrijpt wie ze laat oplopen en waarom dat zo lang wordt geaccepteerd. Ten vierde, Ierse banken en de Europese keten van verkeerde prikkels. Lewis behandelt ook de manier waarop financiële risico's zich binnen Europa verspreiden via banken, beleggers en onderlinge verwachtingen. Ierland komt in beeld als een land waar een vastgoedhouse werd gevoed door buitenlandse geldstromen en binnenlands euforie. Duitsland verschijnt op zijn beurt als een belangrijke bron van kapitaal en morele tegenstellingen binnen de eurozone. Samen laten deze voorbeelden zien dat de crisis geen optelsom was van losse nationale fouten, maar een keten van verkeerde prikkels in een onderling verbonden financieel systeem. De onderliggende vraag is steeds waarom partijen instemmen met risico's die achteraf duidelijk onhoudbaar blijken. Lewis maakt zichtbaar dat rendement zoeken vaak belangrijker werd geacht dan degelijk onderzoek of voorzichtigheid. Daarmee legt het boek een kernmechanisme bloot, namelijk dat internationale financiële markten onverschillig kunnen worden tegenover lokale gevolgen. De schade reist mee met het geld. Dat maakt het boek bijzonder relevant voor iedereen die wil begrijpen hoe een Europese crisis ontstaat uit beslissingen die verspreid over verschillende landen worden genomen. Tot slot, waarom Boomerang meer is dan een losse verzameling reisverhalen? Hoewel het boek leest als een reeks reportages, is het meer dan een verzameling losse observaties. Lewis gebruikt zijn reis om economische mechanismen begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Hij kiest bewust voor scènes, gesprekken en plaatsgebonden details, zodat abstracte begrippen zoals schuld, leverage en systeemrisico tastbaar worden. Die aanpak maakt het boek toegankelijk, maar ook enigszins episodisch. Er is minder een doorlopende theorie dan in een academisch werk, en juist daardoor ligt de nadruk op herkenning en voorbeelden. De lezer ziet steeds hoe vergelijkbare patronen op verschillende plekken terugkeren, ook al zijn de lokale omstandigheden anders. Dat geeft het boek een sterk, vergelijkend karakter. Het laat niet alleen zien wat er fout ging, maar ook hoe verschillend landen zichzelf vertelden dat het wel mee zou vallen. Deze manier van schrijven maakt Boomerang onderscheidend binnen de economische non-fictie. Het boek wil niet de definitieve verklaring geven, maar wel het denken verruimen over de relatie tussen cultuur, geld en crisis. Concluderend, Boomerang is vooral geschikt voor lezers die financiële crisis willen begrijpen zonder een zwaar technisch handboek te lezen. Wie geïnteresseerd is in economie, politiek, Europese schuldenproblemen of journalistieke non-fictie krijgt hier veel terug. Het boek laat zien hoe oververhitting niet alleen ontstaat door cijfers of bankmodellen, maar ook door nationale gewoontes, zelfbeeld en bestuurlijke zwakte. Daarmee biedt het zowel praktische als intellectuele winst. Praktisch, omdat het helpt risico's in krediet en overheidsschuld beter te herkennen. Intellectueel, omdat het dwingt om verder te kijken dan het standaardverhaal van de Amerikaanse hypotheekcrisis. Wat Boomerang onderscheidt van veel andere boeken in dit genre, is de combinatie van scherpe observatie, ironie en internationale reikwijdte. Lewis schrijft niet als een academicus die een theorie bewijst, maar als een reporter die op verschillende plekken dezelfde menselijke patronen terugziet. Juist die aanpak maakt het boek helder, herkenbaar en blijvend relevant voor iedereen die wil begrijpen waarom financiële bubbels steeds weer terugkomen. Als je ons wilt steunen, Michael Lewis, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.